Ik weet niet hoe u deze stille week hebt doorgebracht, maar ik moest me voorbereiden, dus moesten we intensief met het woord van God bezighouden en speciaal met deze geschiedenis die we zojuist met elkaar hebben gelezen. En ik wil u zeggen, het is heel indrukwekkend. En eigenlijk hoe meer dat je tot je hart laat spreken, hoe stiller je wordt. Vandaar denk ik dat men spreekt over een stille week. Soms heb je er geen woorden meer voor. Dan moet je alleen maar zeggen, amen heren, wat bent u groot, dat u zo die weg ging. En de tekst die u hier ziet, ja ik zie hem dus niet, maar ik denk dat hij geprojecteerd is, maar ik zal hem even voorlezen. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die, om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon van God. Vestig uw aandacht dan op hem. Zullen we eerst met elkaar bidden. Dank u wel, Vader, dat we zo dat moment van rust mogen hebben. En dan bid ik dat deze avond uw woord diep in ons hart zal spreken. Het gaat over uw woord, Vader. Het gaat over uw geliefde zoon, die weg die hij ging voor ieder van ons en voor de hele schepping. Daar worden we stil van, heel stil en ontroerd. Van alles wat zich toen afspeelde rond dat lijden en het sterven van uw geliefde zoon. Van uw hart en het hart van uw zoon. Vader, mogen we het beseffen, diep in ons hart, niet alleen met ons verstand, maar bovenal en vooral in ons hart. Daartoe wil ik bidden dat u onze harten ontvankelijk maakt en u mij uw woorden geeft om recht van u te spreken. Dat willen we bidden onder dankzegging, in Jezus' naam. Amen. De leidsman en voleinder van het geloof. Een leidsman is iemand, dat is een gids, die de weg al is voorgegaan. Die de weg helemaal weet, die ook daardoor uw weg weet. En u kunt zich helemaal aan hem toevertrouwen. En dat zingen we ook wel eens, niet deze avond hebben we het nog gezongen. Maar wij mensen verliezen wel eens de moed. Wij verliezen wel eens de hoop. Als ik de moed opgeef, als ik de hoop opgeef, toon mij dan dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. Zingen we wel eens in een lied. En zo is hij, heeft heel onze weg gelopen. En hij is ook de voleinder van het geloof van de Vader en de Zoon. Hij voltooit het helemaal. Hij ging in geloof die weg met Vader. En het was geen gemakkelijke weg. Het was een moeilijke weg. En toen de Heer, de Zoon van God, de Zoon van mensen werd, en hier op aarde kwam, toen, ja, hij bad ook veel met zijn Vader. Hij sprak ook in gebed veel met zijn Vader. Hij zocht dan de stilte op. En een paar gebeden staan er duidelijk vermeld in de Bijbel. En toen hij begon aan zijn werk, aan zijn taak op deze aarde, was het eerste gebed wat hij Israël leerde, dat was het Onze Vader. Onze Vader. Maar die Vader is ook u en mijn Vader. Hij is de schepper van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Die naam van Yahweh, Vader, de Ik Ben, die is apart boven alles en alle naam en macht en kracht verheven. Uw koninkrijk, komen wat eens de hele schepping zal omvatten. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Dat gebed leerde hij zijn volksgenoten. En daar zit al profetisch vergezicht in. Weet je wat ook zo mooi en een groot en een lang gebed is, wat we misschien lang niet altijd of heel zelden maar lezen, is het gebed uit Johannes 17. Een gebed wat opgetekend is door de apostel Johannes. Zijn naam betekent er zal genade zijn. En dat gebed, dat heeft Jezus voor dat moment van lijden uitgesproken. En in het gebed zit zoveel diepte, ongelooflijk veel diepte. Dat moet je lezen en herlezen. En ik denk, dat denk ik zelf, misschien kunt u dat verbeteren, dat het op een ander moment is, zou het op die Pesachavond uitgesproken zijn. Bij die Pesachmaaltijd. En er staan een paar heel, heel bijzondere dingen in dat gebed. En dat wil ik toch even met u delen. Want dat gebed heeft ook zeker ook ons iets te zeggen. Even kijken, dan moet ik het even. Dit sprak Jezus, en ik denk van de Pesachavond, en hief zijn ogen ten hemel en zei de Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke, gelijk gij een macht hebt gegeven over alle vlees. Over alle vlees gaf de Vader hem macht. Om aan al wat gij hem hebt gegeven, eeuwig of aionisch leven te geven. Dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de ene waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Daar zit wat in hoor. Want we hebben ook jaarthema's gehad waar het centraal stond, dat hij de ene en waarachtige God is. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, door het werk te voleindigen, wat gij mij te doen gegeven hebt. Daartoe was de Heer op aarde, om het werk wat de Vader hem te doen gegeven had, om dat uit te voeren. En daarin door verheerde hij zijn Vader in de hemel. En nu verheerlijk gij mij, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. De naam Yahweh, de naam Ik Ben die Ik Ben, de Alpha, de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste, het alles en allen omvattende. Niets en niemand valt daarbuiten. En dat wilde de Heer door zijn leven openbaren. Ongelooflijk. En had hij ook nog, als hij al verder in het gebed gaat, een gebed voor de zijn die hij straks, hij wist dat hij moest achterlaten in deze boze wereld. En dan bad hij dat God ze zou bewaren in zijn naam. Gebed voor de zijn. Hij bad ook voor eenheid, voor degene die hij los moest laten, achter moest laten in de wereld. En hij wist dat het zou straks zo moeilijk worden als hij straks naar Golgotha moest. Eén voor één zouden ze hem verlaten. En Vader houdt ze vast. En dan als laatste, heilig hen. Hou hen apart in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Jongen, een gebed van de Heer, recht uit het hart. Dat moet wel heel ontroerend geweest zijn. Ik noem het zomaar even een enkel facet. En ik denk dat ook ons wat te zeggen hebben over eenheid. Wij zijn ook één met Christus. Eén in zijn lijden, sterven, een opstanding in zijn leven. Eén. En hij bidt ook nu als middelaar voor ons. Een geweldig gebed, een hele diepgang. U zou het dus voor uzelf moeten lezen, morgen is het stille zaterdag. U zou er eens een moment bij stil moeten staan. En tot uw hart moeten laten spreken. En dan gaat hij zijn weg naar Gethsemane. We hebben er vanavond ook van gelezen. En er wordt een enorme strijd. Het komt steeds dichter bij dat zware lijden waar hij voor staat. En dan smeekt hij zijn Vader onder, een enorm transpireren, zoals op dat. Tot het zweet als bloeddruppels ter aarde valt. Hij voelt het zo op zich afkomen. En zegt die Heer, in dien gewild, neem deze beker van mij. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik word er stil van. Want wij kunnen ook wel eens zo angstig worden. Door dingen, door omstandigheden. De Heer kende dat ook. Door alles zo op je afkomt. Dat immense lijden. Ongelooflijk. Dan nog zeggen, Heer, uw wil staat centraal. Weet u nog? Daar begon hij mee. Uw wil geschieden in de hemel en op aarde. Uw wil heb ik volbracht. En het was net voor dat vreselijke gebeuren. Het kruis. En dan wordt hij meegenomen. Judas verraadt hem, hebben we ook deze avond gelezen. En de een na de ander, als hij verhoord gaat worden, verlaten hem. Weet u nog wat hij tegen Petrus zei? Weet u die Petrus, dat is een man van, Haantje de Voorste. Wist het altijd beter als een ander en was overal duidelijk aanwezig. Een grote mond, klein hartje misschien, wellicht. Hij meende het echt uit zijn hart. Maar oh, hij verloochende de Heer 3 maal. Ik ken hem niet eens, hoe kom je erbij? En dat zijn de discipelen die één voor één verlieten ze hem. En dat werd hij zo in onderwezen. Ze konden niet eens waken bij hem in Gethsemane. En de een naar de ander verliet hem uit angst. U hoort er toch ook bij? Ja, ik ken hem helemaal niet, hoe kom je erbij? En dan gaat de Heer zijn weg met vader naar het kruis. En dat eerste wat hij doet dan, niet aan zichzelf denken, maar de eerste wat hij zegt, vader, vergeef het hen, ze weten niet wat zij doen. En ze wisten het ook zeker niet. Dat is wat, ze wisten niet wat ze deden. En dat zegt Paulus later ook, hè. Als ze geweten hadden, de overheden, de wereldbeheersers, als ze geweten hadden van dit lijden, dan hadden ze de Heeren niet gekruisigd wat het uiteindelijk uit zou werken. Ze wilden eigenlijk dat werk van de Heer dwarsbomen, het te gronden richten, het te niet doen. Maar als ze het geweten hadden, wat het uiteindelijk teweeg zou brengen, dat offer van onze Heer Jezus, dan hadden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe 2 vers 8. Het was de wijsheid van God en de mensheid begreep er helemaal niets van. Helemaal niets. Zag men dan, Pilatus zei ik wel, ik vind geen schuld in hem. Helemaal niet. Maar toch, zit je Barabbas los en de onschuldige uit de weg ruimen. Ook zo'n troost naar zijn moeder. Er staat daar zijn moeder. En weet u nog, toen die moeder Maria dat kindje Jezus voorstelde in de tempel, toen zei die oude Simeon, er zal een zwaarte door uw ziel gaan. Weet u het nog? Zou Maria op dat moment er echt aan gedacht hebben, denk ik. Dan stond ze daar bij het kruis, ze zag haar zoon zo lijden. En natuurlijk, ze wist het allemaal, dat het zou gebeuren, uit de woorden, de profetieën. Maar dan zag ze, een moederhart wordt gebroken. Je staat daar, je ziet dat mensen lijden van de zoon. En zegt de zoon, zegt de Heer Jezus tot zijn vrouw, zie je zoon, Johannes. En tot Johannes, kijk naar die moeder. En ze vertroosten elkaar. En de moordenaars aan het kruis. Nou, de ene, en al die mensen om het kruis hadden, de ene had nog veel meer praatjes dan de ander. Als je dan die Christus bent, kom er nou vanaf en help ons ook. En als er één die zegt, wij hebben het verdiend. Wij hebben het verdiend dat we hier hangen. Maar hij is onschuldig. En dan zegt die moordenaar tegen de Heer. Heer, als je, gedenk mij, wanneer je in uw koninkrijk komt. Dus die gelooft ook nog in opstanding, denk ik. En dan zegt de Heer als troost. Ik zeg u heden. Je zult met mij in het paradijs zijn. Het lijden wordt intens. Heel intens. Er komt donkerheid en duisternis. En er hangt de heiland. Van God en mensen verlaten. Tussen hemel en aarde. En er roept op een gegeven moment. Waarom? Waartoe? Het is een noodkreet uit het hart. Uit een, ik denk, een gebroken hart. Tuurlijk, hij wist het. Maar zo van God en mensen verlaten te zijn. En dan roept hij tot vader, zijn vader in de hemel. En hij denkt dat twee harten op dat moment, menselijkerwijs gesproken, braken van verdriet. Vader kon en wilde niet antwoorden. De zoon kreeg geen antwoord. En hij bleef stil 3 uur lang. Dat was heel pijnlijk. Dat is ontzettend pijnlijk. Daar word ik zo stil. Daar heb ik geen woorden voor. Probeer ik me even menselijk voor te stellen als je zoon. Als je die zo ziet lijden. En die zoon die roept je aan. Waarom, waartoe? En je hebt geen antwoord. Je zegt niets. Als mens, hè? Maar het intense lijden van vader en zoon. Want als een kind lijdt, als een zoon lijdt, lijdt het hart van vader net zo. En misschien zelfs nog wel erger. Dat is onmetelijk. Dat is niet te peilen. En dan zegt hij op een gegeven moment, het is volbracht. Het is volbracht, roept hij dan. Kan je zeggen, ja, wat is er volbracht? Zal die mensen daar ook wel gezegd hebben? Wat is er eigenlijk volbracht? Wat bedoelt hij? Wel, hij bedoelt dat alles wat in de wet, in de psalmen en de profeten over hem is geschreven, is geprofeteerd. Dat heeft hij mogen volbrengen. Dat heeft hij ook al gezegd in dat gebed uit Johannes 17. Om uw wil volledig te doen. Dat heeft hij volbracht. De profetische woorden. Denk je nog aan de Emmausgangers? Later toen hij opstond en hij met die Emmausgangers die wegging naar hun huis. Dan zegt hij, ja, de wet, de psalmen, de profeten hebben het allemaal gezegd over mij. Dat het allemaal vervuld moest worden. En ik denk dat de Heer Jezus dat zelf ook veel gelezen heeft in zijn jonge jaren. Toen hij zich voorbereidde tot deze weg. Dat hij uit de profeten heeft gelezen. Nou, als zo het verleden zo woordelijk vervuld is. Zo kun je natuurlijk ook naar de toekomst kijken. Want er zal ook alles vervuld worden. Johannes spreekt over de Zoon van God. En er wordt ook gesproken over Caiaphas, die hoge priester, weet u nog? Daar moest hij zich ook voor verantwoorden. En die ging ook uitvragen. Hebben we net ook gelezen met elkaar, hebben we gezien. Maar Caiaphas, die zei iets, dat wil ik je toch even lezen. Dat vind ik heel bijzonder. In Johannes 11, vers 50, en dan lees ik u volgende. Caiaphas, de hoge priester van dat jaar, zeide tot hen, gij weet niets, gij beseft niet dat het in uw belang is, dat één mens sterft voor het volk, en niet het hele volk verloren gaat. En er staat er nog iets bij. Eens kijken, niet te veel. Doch dit zeide hij niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. Hij profeteerde. Hij wist het niet eens, maar God had van die woorden. En wat zegt Paulus later in 2 Korinthe 5? Ik ga het lezen, ik lees het u voor. 2 Korinthe 5. En dan lees ik, want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen is gestorven en opgewekt. Daar zit een diepere laag in. Voor allen. En we hebben ook zo mooi, dat hebben we in de gemeente eens een keer zo gehad. En ik wil het toch eens even nog eens voorlezen. Het al is in Gods liefde besloten. Door één voor allen te geven, zal God bewerken dat uiteindelijk allen voor één zullen gaan. En dat zal zijn vaderhart compleet maken. Kijk, er zit altijd een veel diepere laag in, als dat je het oppervlakkig allemaal leest. Kom je bij Pilatus. Die zegt, ik vind geen schuld in hem. Hij is helemaal niet schuldig. Nou ja, dan komt Barabbas of Jezus. Nou ja, ze kiezen voor Barabbas, laat die dan maar weer vrij. En dan zegt Paulus in 2 Korinthe 5, vers 21. Want hij was zondeloos, hè. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Tot zonde en zondoffer. Lieve mensen, daar word je helemaal stil van. Hij, de Zoon van God, die geen zonde gekend heeft, tot zonde gemaakt. Gaan we even terug naar het paradijs. Adam en Eva. Eva nam van die vrucht en ze gaf het aan Adam. Adam kunnen weigeren natuurlijk, zeggen, ja, dat mag niet, dat doen we niet, dat is God verboden. Nee, Adam nam ook van die vrucht. En zo werden Adam en Eva één in zonde, maar in sterven en in dood. En ze brachten dat door heel de mensheid. Ja, wij zitten er allemaal mee. Wij zijn ook stervelingen. En zo de Heer niet bezuint, ook aan de dood komen we ook de dood onder ogen te zien. En dan, de Heer Jezus, zonder zonde, werd een van ons, werd tot zonde en zondoffer gemaakt, ging met ons de dood in, maar de dood hield hem niet. Vader wekte hem op uit de doden, om uiteindelijk allen weer leven te geven. Wat een beeld, hè, van Adam met een kleine letter en Adam met een hoofdletter. Weet je, als ik daar zo mee bezig ben, dan word ik er zo stil van. Hoe groot is God en hoe klein denken we vaak? Of wordt er vaak over gesproken? Vaak zo menselijk, maar het is Gods wijsheid. Zo heeft God dat gedaan. Ja, er stond er ook een kruis. En er stond Pilatus, had er iets boven gezet. Hij is de koning der Joden. En zowel in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. In drie talen die toen daar veel gesproken werden. Ja, sommige mensen zeiden, dat moet je eraf halen, want dat is geen vertoning zo. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Het is weer een profetie die, waar Paulus weer verder omheen gaat, in 1 Korinthe 15. Dat hij de koning zal zijn in de komende aion. En dat hij alles zal onderschikken. Alles als koning, als laatste vijand, de dood. In al zijn facetten, de dood, als laatste vijand. Want hij moet als koning heersen tot hij, ja, tot alles onder zijn voeten is gebracht. Het komt, het zal te gebeuren. Kijk, heel die lijdensgeschiedenis helemaal letterlijk vervuld zijn vanuit de wet, de psalmen en de profeten. Mogen we er ook van amen op zeggen en van uitgaan dat ook deze profetieën vervuld gaan worden. Het is volbracht. Ja, het is er zit eigenlijk alles in. Het is volbracht. Wat is er volbracht? Ja, de lijdensgeschiedenis, het lijden, het sterven, de opstanding. En we mogen ook uitzien dat het al het andere. Want dit is het fundament van alles wat in de toekomst zal gebeuren. Totdat God zal zijn, alles en in allen. Kijk, ik zei van het vaderhart en van het hart van de zoon. Als uw zoon zo leidt, of als uw zoon zo leidt, wat is dan het antwoord? Stel je nou eens voor als mens. Mijn zoon wordt kwaad aangedaan, wordt gemolesteerd. Wordt neergestoken of ja, het is allerlei vormen van geweld. Dan word je als vader heel boos. En dan zou je je zou wel zinnen op vergelding. Of in ieder geval dat er iets of iemand ingrijpt. En dan behoorlijk. Toen de zoon zo leed. Toen beantwoordde vader dat met liefde. Onvoorstelbaar. Moet ook weer stilstaan. Het antwoord van God was liefde. Het kwaad zijn geliefde zoon aangedaan. Hij sprak over de geliefde zoon. Keert God ten goede. Aan die mensen die juist al het kwaad hem aandeden. Nou, een mens is heel anders, hè. Wij zouden erop slaan. In ieder geval wel wraakzinnen. Gods liefde is dat antwoord aan vijanden. En dat gedenken bijzonder deze dagen. Daar ga je zomaar niet achterloos aan voorbij gaan. Dat gaat heel diep. Dat raakt me heel diep in mijn hart. Dan denk ik, ja, wie ben ik? Ik zie toch zo vaak tekort in liefde. Maar Gods liefde is onbegrensd. Onvoorstelbaar, zo'n liefde. Nu wil ik nog even een paar dingen lezen. Want ik zei u ook nog, hè, van dat als de beheersers van deze Jonas geweten zouden hebben wat dit lijden en sterven van de Heer zou hebben betekend. Wat voor gevolgen dat zou hebben, dan zou zij de Heer der Heren niet gekruisigd hebben. Maar het was Gods wil, het was Gods weg. En er staat erin, Romeinen 5, ik lees het u voor, u weet het al hoor. Derhalve, gelijk door één daad van overtreding, Adam, hè, met de kleine letter, voor alle mensen tot veroordeling is gekomen, Zo op diezelfde wijze komt het door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging te leven. Want tegelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, die Adam, met die kleine letter, de vele zondaren geworden zijn, zo zullen door de gehoorzaamheid van die ene, de zeer velen rechtvaardigen worden. Wat een vergelijking, wat een beeld. Het is goed om daar weer eens helemaal opnieuw bij stil te staan. En om het vooral mee te nemen in uw hart. En dan kunt u, als u dat gaat meer en meer gaat beseffen en waarderen, dan gaat u God daarvoor danken. En dan hebben we straks echt een echt paasfeest. En dan kunt u ook naar de wereld om u heen kijken. Naar alles wat nog hopeloos is eigenlijk. Maar wij zijn niet hopeloos. We hebben heel goede hoop. We wilden er ook met elkaar van gaan zingen. En het is een, o liefde Gods, die zonder grenzen zich, ja, die liefde van God, hè, grenzeloze liefde, die zonder grenzen zich diep tot alle zondaars neigt. Hoe kunnen wij haar grootte kennen, die al het denken overstijgt? Ja, van al die mensen bij elkaar nog, hoor. Dat kunnen wij niet bevatten met ons verstand. Het kan misschien wel een hartezaak zijn. O, open daartoe onze ogen, dat juist en recht wij weten mogen. Gods liefde heeft zich doen kennen, in Christus wordt zij ons onthuld. En dan, ja, maar God doet meer dan wij verwachten, meer dan wij bidden, denken ook. Dat zij met alle heiligen vatten dat, wat geen oog gezien heeft ooit, wat in geen mensenhart is opgekomen, ja, dat doet God. Boven bidden en boven denken. En dat geldt u en mij, maar ook elk schepsel. De hemel en de aarde, dat kan ik u wel zeggen. Dat was het eerste gebed wat de Heer ons leerde, of wat hij zijn volk leerde. En dat komt in alle gebeden weer tot uiting. Alles, de hele schepping. En als ik dan denk aan alles wat Paulus mocht toevoegen, wat het woord mocht completeren, en dan kun je alleen maar zeggen, wat is God geweldig, wat is God groot. En laten we leren recht van hem te spreken, te denken en te doen. Zullen we met elkaar zingen?